Ja, we zullen maar beginnen met het begin. En dat is het eigen uitgangspunt. Heel veel mensen die leven hun leven op een gegeven ogenblik, dan staan ze stil om te kijken hoe het nou eigenlijk eruit ziet. Hun eigen leven. Er zijn allerlei vanzelfsprekendheden in het dagelijkse leven. Allerlei patronen van denken, van waarnemen, van handelen. Vaak wordt er gerommeld aan die patronen. Dan is er eventjes een nadenken, oh nee, ik moet zo dit doen, ik moet zo dat doen. En dan gaat het weer verder voort. Soms dan is er een situatie dat er werkelijk een verder nadenken is. Een verder bekijken is van de eigen situatie. De vanzelfsprekendheid valt weg. Van al die patronen, de dingen die volgens een bepaalde structuur geregeld zijn. Vroeg of laat krijgt iedereen er natuurlijk mee te maken. Natuurlijk bij het aftakelen, bij het sterven, dan is het natuurlijk een heel harde scheiding. Oh, hier stopt dat leven met die specifieke eigenschappen. Met die specifieke patronen. De wijze waarop ik dacht over mijn leven, dat is wel een denkwijze, maar op een gegeven ogenblik dan stopt het leven. En dat denken. En wat dan? Natuurlijk, het is niet alleen zo aan het eind van het leven, ook gedurende het leven. Regelmatig is er een nadenken over de eigen situatie. Dat hoort bij mensen. Mensen hebben nou eenmaal bewustzijn. Dat hebben ze meer dan de dieren. Mensen hebben zelf bewustzijn om over zichzelf na te denken. Ze kunnen afstand nemen van zichzelf, zoals ze leven in het dagelijkse leven. En dan opnieuw gaan kijken naar de eigen situatie. Hoe ziet die eruit? Dan het is een zelfreflectie. En het is heel iets aparts. Want wat doe je dan? Je zit over jezelf na te denken. Je neemt afstand. En in je bewustzijn weerspiegel je je alledaagse situatie. De vraag komt dan op. Hoe zit het nou eigenlijk met mezelf? Ik ben bewustzijn en ik kan erover nadenken over de situatie. En ik zit ook in het leven. Nou, die dubbelheid die zit er altijd in. In het menselijk leven. Die dubbelheid geeft wel vrijheid. Namelijk dat je niet het bestaande altijd als gegeven hoeft te houden. Want je kunt steeds weer je ervan losmaken en iets nieuws creëren. Dat is de cultuur. Dat is de cultuur. Mensen die zijn niet gebonden aan de biologische gegevens. Dieren veel meer. Mensen niet. Wat betekent dat? Mensen zijn vrij. Ja, wordt dan gezegd, we zijn niet helemaal vrij. Nou, ga maar kijken. Ga maar kijken. Dat vermogen tot nadenken. Dat vermogen tot het terugtrekken in je bewustzijn. En het opnieuw weerspiegelen van je leven. Heeft dat grenzen? Nee, want die weerspiegeling kan steeds herhaald worden op een hoger niveau. Hoe zit het met jezelf? Als de meest eigen mogelijkheid heb je dat steeds weer het loskomen vanuit die wereld van gegevens, van vastliggende patronen, naar een hoger niveau van bewustzijn, waar je vrij bent van die patronen. Want op een hoger niveau van nadenken, je gaat echt letterlijk wat naar achteren toe en naar boven toe. En je overziet je leven. Je overziet je actuele situatie. Oh, zo ziet hij eruit. Omdat je afstand neemt, terugkijkt, zie je ook nieuwe mogelijkheden, alternatieven. Mensen kunnen altijd zeggen tegen een gegeven situatie, nee, ik zit daar niet in vast, ik keer terug naar mijn bewustzijn en ik zie andere mogelijkheden en het gaat op een andere manier verder. Hoe is dat mogelijk? Blijkbaar heb je zelf die vrijheid principieel als eigen zelf zijn. Ja, dat is natuurlijk een ontzettend belangrijk gegeven. Dat je niet vastzit in de aanwezige, actueel aanwezige situatie. Dat je niet vastzit aan alles wat in het verleden gebeurd is. Principieel niet. Ook op andere wijze hoor, je kunt het op allerlei wijzen kun je datzelfde vinden. Bijvoorbeeld wanneer gevraagd wordt, hé, wie ben je? Oh, ik ben die en die. Kun je wat verder over jezelf vertellen? Krijg je wat gegevens van je leven? Je kunt een hele biografie vertellen. Maar wanneer mensen je erop vastpinnen, oh, jij bent die en die, en jij hebt dat en dat gedaan, en jij hebt dat meegemaakt, en daar heb je nog steeds mee te maken. Wat is dan je eigen reactie? Wanneer je iets stoms hebt gedaan. En je chef zegt, ontzettend stom gedaan. Ja, zeg, oké, volgende keer beter. Maar wanneer die nou steeds weer opnieuw zegt, nee, jij bent een stommerd. Nou, moet eens kijken, de kleine kinderen, dat gebeurt soms hoor, in een gezin. Dat kinderen worden vastgepind op een bepaalde identiteit. Maar wanneer dat bij jezelf gebeurt, moet je eens kijken wat er dan gebeurt bij jezelf. Wanneer mensen je etiketteren, een etiket opplakken. Oh, jij? Sowieso. Jij? Sowieso. Moet je eens kijken wat een weerstand er is. Het is goed om die weerstand te herkennen. Die weerstand om geobjectiveerd te worden, een ding te worden, een etiket op het plak te krijgen, jij bent dit en dat. Wanneer dat wordt gezegd, jij bent dit, jij bent zus, jij bent zo, dan is het altijd die weerstand om eronder uit te komen. Ga maar naar. Hoe beter je die weerstand ervaart tegen dat etiketteren. Oh, jij bent zo en dat ben jij nou eenmaal. En zo behandelen we je. Direct, nee, dat klopt niet, want ik ben meer dan dat etiket. Ik ben meer dan alles wat over mezelf gezegd kan worden. Ik ben meer dan alles wat mensen over mij zeggen. Dat heeft iedereen. Die weerstand heeft ook een andere kant. Dat is namelijk een besef dat je daarvan vrij bent. Ga eens goed bij jezelf bekijken. Wanneer dat duidelijk is. Dat je die weerstand hebt tegen elke objectivering. Waarin mensen jou alleen op een bepaalde identiteit vastzetten. Jij hebt dat gedaan. Nou, voor mij ben je altijd degene die dat gedaan heeft. Meteen, nee, kijk, in zekere zin is het misschien wel gebeurd, maar ik ga daar niet in op. Ik ben meer dan dat object met die definitie. Mensen onttrekken zich altijd aan de definitie. Maar herken dat. Het is ontzettend belangrijk voor jezelf om te herkennen, want het heeft die andere kant, dat je al een besef hebt van vrij zijn. Vrij zijn van die bepalingen. Vrij zijn van die definities. Ja, het is natuurlijk ontzettend belangrijk wanneer je dat voor jezelf heel duidelijk ziet. Ik ben vrij van alle definities. Ik ben vrij van het verleden. Ik ben vrij van al die vormen die ergens gezet kunnen worden, omschreven kunnen worden. Ik ben vrij van al die patronen, van al die vaste structuren. Het is een heel simpel gegeven. Maar weinig mensen die zien daar de essentie zo duidelijk van, dat het voor hen ook een levend iets is. Nou, omdat je vrij bent. In de eigen reflexiviteit, dat terugkeren, dat opnieuw alles gaan bekijken, in dat terugkeren ga je onder die bepalingen uit. Die bepalingen die kunnen wel ergens blijven. Je zegt ja, dat zijn allemaal rollen en zo. Maar ja, dat zijn wel rollen. Die rollen maken niet je identiteit uit. Wat voor rol je ook speelt, wat voor functie je bekleedt. Altijd is het voor jezelf het idee, ik ben meer dan die rol, ik ben meer dan die functie. Trek de consequentie. Hoe zit het dan met jezelf? Ik ben vrij. Moet je eens kijken hoe het met de meeste mensen gaat. Die zeulen een heel verleden mee op een nek. En daar worden ze moe van. Depressief van. En wanneer je dit even beseft, maar dan ook echt levend beseft. Oh nee, natuurlijk. Ik kan me daar wel mee identificeren. En dat doe ik blijkbaar gemakkelijk. Maar wanneer men mij er helemaal op vastpint, of wanneer ik zie dat ik zelf de neiging heb om me daarin vast te zetten, dan is er altijd een hoger weten. Oh natuurlijk, ik ben vrij. In je bewustzijn trek je je terug en je laat alle identificaties los. Nogmaals, dat is niet iets vreemds. Nee, het is iets heel menselijks. Het hoort bij mensen, want mensen hebben nou eenmaal zo'n reflexief bewustzijn. Dieren hebben dat niet. Daarom kun je toch een vrij gesloten definitie hebben van alle diersoorten. Het komt niet helemaal, want dieren leren ook en zo, maar toch veel meer dan met mensen. Mensen zijn principieel vrij. Daarom zie je ook allerlei soorten culturen ontstaan. Zie je ook een ontwikkeling in de tijd. Steeds nieuwe dingen dat er ontdekt worden. Steeds nieuwe vormen van samenleving. Het verleden geeft geen dictaat voor de toekomst. Principieel ben je vrij. Wat betekent dat, dat vrij zijn? Daar gaat het om. Wanneer je dat heel duidelijk ziet, betekent dus al die zwaarte laat je los. Die definities van jezelf laat je los. Het verleden van jezelf laat je los. In zekere zin kan wel dat verhaal verteld worden. Tuurlijk, dat kan in zekere zin best. Maar je zit er niet aan vast. Het is niet iets zwaars. Het houdt je niet vast, het beperkt je niet. Hoe zit het met jezelf? Ik ben onbeperkt. Vrij. Onbeperkt, zonder perken, zonder grenzen. Vrij. Hoe zit het dan met dat zelf? Nou, je ziet dus dat er vormen zijn van het zelf zijn, die heel beperkt zijn, en dat noemen we ego, ik, die zijn beperkt. Met een bepaalde definitie, vastzittend bijvoorbeeld in een rol, vastzittend in het verleden. En je hebt vrijere vormen van zelf zijn, die minder beperkt zijn. Wat is nou je essentie? Wat is nou je ware aard? Dat is toch het vrij zijn? wanneer je een paar van die fundamentele gegevenheden van de mens zijn bekijkt, is het overduidelijk. We hebben het bekeken dus op het punt van dat zelfreflectie, dat afstand nemen in je bewustzijn en opnieuw bekijken. Die weerstand tegen objectivering. Maar je kunt talloze dingen verder doen. Ons hele rechtssysteem, ook te vermelden. Dat is gebaseerd op het idee van de vrije persoon. Iedereen die wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor zijn daden, voor zijn gedrag. Alleen wanneer het tegendeel blijkt, dan is het anders. Maar dan moet je wel een attest hebben van de psychiater dat je niet toerekeningsvatbaar bent. Wanneer je wel toerekeningsvatbaar bent, dat geldt in principe voor iedereen. Wat betekent dat? Nou, dat je geacht wordt vrij te handelen. Dat je geacht wordt vrij te handelen. Dus ook in de maatschappij wordt die vrijheid centraal gesteld. Wanneer je iets verkeerds gedaan hebt, dan kom je voor de rechter. En die rechter die gaat dan een verhoor onderwerpen. En die behandelt je als iemand die op een vrije wijze zijn gedrag heeft gekozen. En dan kan hij wel met zijn, wanneer hij dan een strafmaat bepaalt, kan hij wel rekening houden. Dus ja, het waren wel moeilijke omstandigheden. Maar fundamenteel, de persoon is vrij. Ten tweede, er zijn wat verzachtende omstandigheden, dus we geven niet de maximale straf. Fundamenteel, de mens wordt vrij geacht. En in het onderlinge verkeer ook, natuurlijk. Je vraagt aan iemand anders, hey, waarom doe je dat? Je vraagt verantwoording aan anderen. Op grond waarvan? Nou, blijkbaar zie je dus in de ander ja, een zekere vrijheid. Want wanneer dat niet is, ja, dan ga je niet vragen waarom heb je het gedaan, wat zijn jouw redenen? Maar dan zeg je, nee, je hebt het alleen over de oorzaak. Bijvoorbeeld, oh ja, nee, er waren wat kronkeltjes in de hersenen en een neuroloog die zegt dit en dat. En het is een gevolg van die oorzaak dat er dat gedrag is uitgerold. Die neiging bestaat wel, hoor. Steeds meer. Hoe meer er bekend wordt van de werking van de hersenen, krijg je steeds meer het praten in oorzaak en gevolg. Dus dan is het gedrag van mensen het gevolg van, nou ja, toevallige hersenwerking. Maar het is natuurlijk onzin. En het algemeen trouwens. Wanneer mensen zich verschuilen achter feitelijke gegevenheden. Bijvoorbeeld, ja, kijk eens, ik kon niet vrij beslissen, want mijn hersenen die zaten zo in elkaar. Of, want die andere mensen die hielden me zo gevangen. Dan ga je dus je verschuilen achter omstandigheden. Sartre die zei, dan zijn mensen niet te goed betrouwen. Je moet dat niet nemen. Want mensen zijn vrij. Mensen zijn vrij in hun keuze van hun gedrag van handelingen. En nogmaals, dat kan dan best onder omstandigheden, kan het best een stuk blindheid in zich hebben enzovoorts. Principieel zijn mensen vrij. Wanneer je ziet dat het gewoon overal in de maatschappij wel als basis aanwezig is. Die gedachte, dat besef, vrijheid. Zeg je nou, oké. Laten we dan de consequenties benemen. Dat betekent dat ik zelf totaal vrij ben. Hoe zit het dan met jezelf zijn? Dat eigen zelf zijn van je, dat is iets wat niet ingeperkt wordt door wat voor gegevenheden dan ook. Niet ingeperkt door wat voor definities en identificaties dan ook. Als je dat doet en je gelooft daarin, ik zei al, Sartre zegt, dan ben je niet de goede trouw. wat je verschouwt je achtergegevenheden. Ja, hij doet het ook, ik ook. In de Advaita traditie wordt gezegd, wanneer je gelooft dat dat dan de werkelijkheid is, dat is een illusie. Het is een illusie. Wat is nou de werkelijkheid? Nou, dat is niet een bepaald plaatje wat je zelf gevormd hebt vanuit het verleden. Een bepaalde identificatie, een bepaalde definitie. Je zegt, nou ja, dat ben ik alleen maar. Moet je kijken bij kinderen. Bij opgroeiende kinderen, nou, dan zeg je dat toch ook niet. Die verschuilen zich ook natuurlijk al achter allerlei omstandigheden. Ja, ik kon mijn huiswerk niet maken, omdat, enzovoort. Nee. Natuurlijk, ook bij opgroeiende kinderen. Je hoopt ze toch een stukje verantwoordelijkheid bij te brengen. Op grond van hun vrijheid en zelfstandigheid. Nou, dat besef dat leeft al. Daar doe ik nou even een beroep op. Maar besef wat dat werkelijk betekent. Dat je zich totaal zelfstandig bent. Dat je vrij bent. Als je daar iets van begrepen hebt, dan zie je ook de absurditeit om je ergens in vast te zetten. Ik ben die en die. En ik wil dit en ik wil dat op grond van mijn eigen situatie. Ieder die heeft in zich een besef van vrijheid, van vrij zijn. Iedereen. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die dat niet heeft. En als je denkt dat je het niet hebt, moet je maar eens kijken wanneer een heel beperkende situatie komt. Nou, dan komt een grote weerstand en dan ga je er tegen in tekeer. Waarom? Omdat je zegt, ik wil me niet laten beperken. Ja, terecht. Ik wil me niet laten beperken. Waarom niet? Omdat je besef hebt van vrij zijn. Iedereen heeft het besef van vrij zijn. Maar ga kijken hoe radicaal dat is. Dus het gaat niet om een vrij zijn in politiek en maatschappelijke zin. Het gaat ook een vrij zijn ten aanzien van allerlei denkprocessen in jezelf. Gevoelsmatige processen in jezelf. Bijvoorbeeld stukken sentimentaliteit, wanneer je het hebt weer op het niveau van het gevoel. Van ja, oh nee, kijk eens, nee, het gevoel enzovoorts, dat is toch wel sterk. En dan blijft het toch helemaal aan vastzitten. Nee, een vrij zijn daarvan. Je neemt afstand en je ziet het en je zegt, ja, dat is er wel. Maar nu ik er afstand van genomen heb, besef ik dat ik veel ruimer ben. Dus dan kan ik dat loslaten. Ja, kijk, waar dit deze avond zo om gaat, dat is om steeds weer dit soort dingen aan te wijzen. De meeste mensen die weten het, want ze weten dat ze vrij zijn. Als ze ergens iets dwangmatig doen, dan hebben ze een geweten die hen zegt, hé, jij weet best dat dat iets heel beperkends is, je bent vrij. Iedereen die weet het, iedereen die heeft een geweten. Er zijn natuurlijk talloze dingen waar je naar kunt verwijzen. Talloze zaken waar je eventjes nog bewuster van kunt worden om te zien, hoe zit het nou eigenlijk? Met mezelf, met de hele werkelijkheid. als je zegt, ik loop hier naar de Romeinse poort. Ik eet mijn maaltijd op. Maar wat doe je dan met ik? Goed, dan krijg je eerst natuurlijk allerlei dingen over dat ik, die lichamelijkheid, hè, dat is ook zo'n element daarin, die heel duidelijk aanwezig is in de identiteit van een individueel persoon. Maar goed, wanneer je het hebt over ademen, ik haal adem, het is een ademhaling. Is dat zo? Nee. Want ademen gaat vanzelf. Hoe zit het dan met het ik van het ademen? Dat is er niet. Zelfs al zeg je als ik, oké, ik kan het best regelen, ik adem niet meer. Nou, doe het maar eens, dan merk je dus dat er iets anders is, veel groters is, dan alleen dat ik. Het ademen, dat wordt dus geregeld door, wat we zeggen, het leven. Het leven is dus veel groter dan het ik. Dat je geboren bent. Het leven. Veel groter dan het ik. Dat de bloed door je aderen stroomt. Het leven. Dat je gegroeid bent. Het leven. Dat gebeurt dus in het grote geheel van het leven. Hoe zit het met jezelf? Nou, in ieder geval niet dat het een ik is die daarin zit en alle dingen regelt. Dat ik, dat is een fictie. Al die bewegingen die je zo maakt. We moeten kijken vanavond ook. De ene zit zo, en de andere eentje zo, en de andere zo. En wie doet dat? Het leven. Ja toch? Ja toch? Dat is toch niet een beslissing van een autonoom ik die alles berekent en bedenkt en dan dingen gaat doen. Als je dat eens nagaat, nou dan is er in die 24 uur van een etmaal, is er maar een heel klein tijdstipje wat dan nog misschien ergens een van tevoren gepland iets is, wat een ik dat helemaal regelt en dat er dan werkelijk zo'n plannend ik aanwezig is. Maar zeker voor 90% het leven dat regelt alles. S'ochtends sta je op. Nou, moet je kijken. Dan ga ik je wassen, tanden poetsen, weet ik wat allemaal, ontbijten en dergelijke. Is daar een autonoom ik bij betrokken die alles van tevoren duidelijk plant en regelt? Nee hoor. Ik zeg, ja, dat is het leven. Als je dat even meer zo bekijkt, dan zeg je, nou eigenlijk is het hele leven dus iets wat het grote leven zomaar regelt. Het gebeurt allemaal. Waar is dat ik? Af en toe houden mensen dat in hun hoofd. Maar hoe zit het met jezelf? Ja, er is nog iets van zelf zijn. Er is nog iets van zelf zijn. Ga maar kijken naar de ademhaling, naar de bewegingen die je meer spontaan maakt. Hoe zit het met jezelf? Blijkbaar ben je het allemaal wel. Maar het zelfzijn is dus niet beperkt, net zoals het leven niet beperkt is. Intern ben je bewust van jezelf. intern in jezelf ervaar je het leven, intern. Ben je verschillend van het leven? Nee. Je zwemt in de zee, in de golven. Als je werkelijk in het lichaam blijft en steeds weer zegt, nou moet ik die golf nemen en dan moeten we werkelijk eventjes kracht zetten om er overheen te gaan. Nou, je bent zo weg. Als het goed gaat, dan ben je één met de golven. Eén met de krachten die er allemaal zijn. En het zwemmen gaat daarin dus op een hele spontane manier heel goed. Hoe zit het daar met het leven? Je ziet, er zijn geen grenzen. Er zijn geen grenzen. Terwijl je wel intern jezelf blijft. Maar wat is dat dan voor zelf? Dat valt toch samen met het zelf van het leven? Trouwens, alle vaardigheden heb je daardoor en alle sporten. Wanneer je werkelijk een topsporter hebt, die zal dus alles heel spontaan in het geheel moeten laten gebeuren, want anders dan was hij nooit aan de top gekomen. Het zal moeten gebeuren in het grote geheel op een spontane wijze. Totaal in harmonie met alle krachten die er zijn. Totale harmonie. Dus dat betekent als eenheid gebeurt er iets en het is perfect. En het is perfect. De beste tennissers, die zitten niet in hun lichaam, maar die zijn één met het hele gebeuren. Want wanneer je wel in je lichaam zit en je moet bedenken, oh ja, hij gaat daar staan, dus dan moet ik eventjes nadenken, oh, dan moet ik daar gaan staan om daar de bal op te vangen, nou, dan is de bal al lang geweest. Mensen dus die gespannen zijn, die zullen nooit de top bereiken. In de ontspanning, natuurlijk is dat vaardigheid, die moet er ook zijn. Maar wanneer die vaardigheid er is, zal het dus een ontspanning moeten zijn, zodat er harmonie komt. Dat betekent ook dat dat ik wil winnen, er niet moet zijn, anders is het spanning. Juist het loslaten van wat ik wil, geeft dus die ruimte van vrijheid, waarin alles heel spontaan in harmonie gaat gebeuren. Op de meest perfecte manier. Hoe zit het met jezelf? Je zit niet opgesloten in een beperkt ik-ego. Dit zelf zijn heeft dus geen grenzen. Het mooiste is dat je dat ook direct vast kunt stellen hoor. Je kunt het ook direct bij jezelf vaststellen. Dat je zelf geen grenzen hebt. Moet je maar kijken intern in je eigen lichamelijke sfeer alleen al. Wanneer je aandacht terug laat halen, naar zijn bron, naar jezelf. Moet je maar eens doen. Gewoon eventjes terughalen naar jezelf, in jezelf. Het gebeurt altijd bij meditatie. Als je dan in jezelf bent, dan is er misschien voor je idee nog een bepaalde lichamelijkheid. Maar als je dan even preciezer gaat kijken wat dan de situatie van jezelf zijn is. Bijvoorbeeld wanneer je naar rechts gaat. moet je heel concreet doen. Heel nuchter kijken. Is er intern rechts ergens een grens? Van jezelf zijn. Kun je ergens een grens vinden? Iemand? Nou, dat is duidelijk. We stellen allemaal vast dat er geen grens is rechts. Naar links. Naar voren. Is er ergens een grens? Naar achteren. Naar beneden. Naar boven. Kun je ergens een grens vinden? Moet je werkelijk die beweging doorzetten. Tot in het oneindige. Dat is een heel klein onderzoekje. Nou. Het is eigenlijk van levensbelang voor heel veel mensen. Die zich beperkt voelen. Die zich verkrampt voelen. Je stelt vast dat er voor je eigen zelf zijn geen grenzen zijn. Dat je oneindig bent. Klopt dat? Wie vindt het er niet?
Ik voel toch precies nog een grens.
Nee, maar wanneer je terugkeert in jezelf zijn. Wanneer je terugkeert in jezelf zijn. En je gaat werkelijk eventjes onderzoeken. Waar is dan eigenlijk de grens? Nou, je moet al heel verkrampt in jezelf zitten wanneer je zegt, ja kijk, ik voel toch nog hier heel sterk die concentratie. Dat kan nog. Maar zelfs dan nog hoor, vind je ook geen echte grens. Alleen in die grote ruimte zeg, heb je nog een gevoel van concentratie, van die energie die je dan, ja je ik moet. Maar zelfs dan. Kun je geen echte grens vinden. En wanneer je een beetje ontspant, nou, dan gaat ook die concentratie hier weg. En dan moet je vaststellen, mijn eigen zelfzijn is oneindig. Nou, we hadden al vastgesteld dat het eigen zelfzijn vrij is. Oneindig is. Oneindig vrij is. Ja, ga daarin eens mee. Stel het eerst heel nuchter vast. Je kunt niet nuchter genoeg dat vaststellen. De meeste mensen die gaan van alles ervaren en dan zeggen ze allerlei dingen die ze gedacht hebben en geleerd hebben. Ja, dat is natuurlijk onzin. Nee, je gaat zelf onderzoeken. En je zult heel duidelijke dingen vinden. Ik ben oneindig. Ik ben totaal vrij. Ga het heel duidelijk zien. Je kunt het niet helder genoeg ervaren. Zelf vaststellen na je eigen onderzoek. Zodat je niks anders meer ja, in je hoofd haalt. Je laat je niet meer ergens inperken door anderen. En ook niet door jezelf. En je zegt, nee, ik heb het toch duidelijk ervaren. Mijn sfeer is oneindig. Nou, dat is geen geloof. Nee, dat is vaststellen. Als je weer over geloven hebt, ja, dan geloof je dat je weer beperkt bent. En ze zeggen wel eens, ja, die mensen die met spiritualiteit bezig zijn, die zweven. En die, of ze zitten in bepaalde vormen van geloof en zo. Maar dat is natuurlijk onzin. Wanneer je het over werkelijke spiritualiteit hebt, dan ga je de dingen zelf onderzoeken. En dan zie je dus dat je veel nuchterder moet waarnemen dan je ooit gedaan hebt. En dat andere mensen doen. Het helder waarnemen is moeilijker dan wat dan ook. Want de meeste mensen die zien wat ze denken. Ik heb ooit biologie gestudeerd, maar zaten we net onder de microscoop te kijken met allerlei koekjes van plantenweefsel. En dan moesten we die tekenen. En hij had een mooie tekening gemaakt. En ik kwam die assistent in de langs en zegt, nee, je tekent wat je weet. Je tekent niet wat je ziet. Want het is natuurlijk veel makkelijker om alle mooie celletjes zo, als met je half rond vierkantjes te tekenen. Dan denk je, oh ja, nou, het lijkt tenminste ergens op. Maar dat is iets wat je weet. En wat je ziet is anders. Het is ontzettend moeilijk om te ervaren wat er te ervaren valt, zonder het te interpreteren. Wanneer we altijd gehoord hebben, oh ja, je bent eindig. En mensen kunnen niet alles. Dan is het een geloof om je daar aan vast te houden. Het is veel rationeler om te zeggen, ik ga het nog eens zelf onderzoeken. En wat vind je dan? Ik ben oneindig. Oké, nou, dat doe ik maar tegen je duim, tegen jezelf zeggen. Van, nee, kijk eens, ik dacht dat dat het geval was, maar het is niet zo. Vanuit dit standpunt, en dat is een heel helder, bewust standpunt, bewuster kan ik me niet verder krijgen, dit is mijn werkelijkheid zoals ik die ervaar. Ik ben oneindig, ik ben vrij. Dat verleden, het zijn alleen maar zaken van het denken. We zeggen, ja, dat heeft te maken met herinnering, het is een vermogen van het geheugen, enzovoorts. Maar ja, zo wat. Het zijn bepaalde dingen die in je mind opkomen, en dan zeg je, ik zit er aan vast. Ja, dat is toch absurd? Hoe zit het met jezelf? Ga kijken en je ervaart dat je vrij bent. In dat vrij zijn, je ervaart het al, hè, wanneer je werkelijk iets daarvan herkent. Wanneer het werkelijk ook door gaat werken in jezelf. Dat is dus dat oneindige zijn bewustzijn. Maar het heeft ook meer dat gevoelsmatig aspect. Want wat voel je ineens? Oh ja, nee, ik dacht dat ik al die zwaarte mee moest dragen en dan hoeft het niet. Die last kan ik van mijn schouders laten glijden. Daardoor ontstaat er vreugde. Als je nou werkelijk het door hebt dat die verruiming tot in het oneindige gaat, dat die vrijheid totaal is, nou, dan is het toch één gelukzaligheid. Dat is traditioneel wat er steeds gezegd wordt, hè? Dat sat, chit, ananda. Oneindig zijn, bewustzijn, gelukzaligheid. Dat ben je. En als het niet zo is, ja, dan is er ergens een nevel in je brein. Er wordt ook traditioneel gezegd, dat is een situatie van onwetendheid. En in onwetendheid, daar kun je een hele tijd in blijven zitten. Maar dan verandert er niks. Traditioneel wordt dan gezegd, nee, niet in dit leven, maar in het volgende leven ook niet. Er moet er werkelijk een doorbraak zijn. Een doorbraak in onwetendheid. Dat er wetendheid komt. Oh ja, natuurlijk, ik ben helemaal vrij. En dan zeg je, ja, ik heb het altijd al geweten. De laatste tijd komen trouwens toch allemaal van dingen zo uit de christelijke traditie weer naar boven toe. Want wanneer je het meer vanuit deze ervaringen en vaststellingen heel duidelijk ervaart, dan snap je ook wat dat betekent. Moet je zien, in de Bijbel staan ook van die verhalen van Jezus van nou ja, iemand die wil beter gemaakt worden en zegt Jezus van uw zonden zijn u vergeven. Boom! Een vreugde dat ineens daar ontstaat. Ontzettend! Want wat betekent dat? Dat alle zwaarte weggevlogen is. Ja, zo moet het zijn. Als je dat duidelijk ziet, nou, dan is het zo. Wanneer je dat als hoogste werkelijkheid ervaart. Zeg, nee, dit is iets wat ik met het helderste bewustzijn kan vaststellen. Ja, dan is het zonde wanneer je dan toch vast blijft houden aan allerlei zwaarte. Dat is zonde. Ja, is toch jammer? En dan wordt die onwetendheid opgeheven. Oh ja, natuurlijk. Je hoeft er helemaal niet vast te zitten. Het gaat natuurlijk om deze heel wezenlijke dingen. Maar het is iets wat je zelf direct kunt zien. Het is niet een zaak van geloof. Ja, het is een zaak van het serieus nemen. Dat wel. Maar het is geen blind geloof. Nee, het is het ervaren. Oh, zo zit het. En niemand kan hem iets anders vertellen. Ik dacht dat Sinterklaas en Zwarte Piet zo echt waren. Een paar dagen van tevoren, de kinderen die worden helemaal zenuwachtig van. En op een gegeven ogenblik, dan zien ze dat het de buurman is. Ha! Ineens de spanning valt weg. Dat dus betreffende al die dingen waar je eerst die spanning door had. Alle dingen waar je eerst in vast zat. En dan ineens, dan zie je daar doorheen en dan zeg je, nee, dat geloof daarin, dat was een illusie. Wanneer je denkt dat iets beperkends is voor jou, dan is dat een illusie. Want zelf ben je vrij, oneindig. Nou, we hebben die dingen vastgesteld. Dus dat is nou iedereen duidelijk. Duidelijk is het klaar. Is het klaar? Ja, een paar mensen doen het wel zo. Waarom niet?
Ik had al een besef hebben van ik ben vrij in potentie. maar je bent het nog niet. Wie noemt het onwetend zijn? Enfin, dat onwetend zijn is toch ook een element van het zijn op het moment.
Ja, we gaan het op dit moment nog eens een keer nader bekijken. Op dit moment, blijkbaar is er een bepaald idee, ik ben niet vrij. En er is een weten, in potentie ben ik vrij. Ja? Oké, nou, dan mag ik nu kijken dus. Ja. Ik denk dat ik in potentie vrij ben en ik denk dat ik nu niet helemaal vrij ben.
Ik durf zelf nog sterker zeggen, ik weet dat ik in potentie vrij ben, maar nu nog niet.
Wat is dat nu nog niet?
Ik zou bijvoorbeeld bepaalde dingen willen doen of niet willen doen, maar ik kan het nog niet.
Dat het gaat om heel praktische dingen.
Nee, het gaat niet alleen om praktische dingen.
Maar om fundamentele vrijheid, wanneer je dus teruggaat naar jezelf, je weet dat je vrij bent. Wanneer je daarin meegaat, dan verdwijnt de problematiek van die beperktheid. Wanneer je werkelijk meegaat met dat besef van vrijheid, waar zitten dan nog grenzen?
Dat is mijn vraag nu, maar ik zeg het niet.
Nee, maar het gaat niet om onderzoek, hè. Ik kan dan wat in het algemeen zeggen, maar iedereen die zal het in concreto dus moeten uitvinden, hoe zit het bij mij? Wanneer je meegaat met het weten van vrij te zijn. Waar zitten dan nog grenzen? Wanneer je inkeert en je ervaart dat er helemaal geen grenzen zijn, is dat de vaststelling, er zijn voor mij geen grenzen. In concreto zul je dan moeten ervaren, hé, ik ervaar nu voor mij hier wel een grens. Dat zou dus heel concreet moeten gezien worden. Wat is dat dan voor soort grens?
Bijvoorbeeld, iemand heeft mij iets aangedaan. Ik zou die willen vergeven, maar ik kan die niet vergeven.
Oké. Je gaat mee met die vrijheid. Ook al was het maar alleen met die reflexiviteit. Je gaat in het bewustzijn, ga je terug. En je gaat het geheel nog eens een keer overzien. Zoals gezegd wordt, mensen met een bijna doodervaring. Wanneer ze dan bijna dood gaan, dan krijgen heel veel mensen nog eens een keer een panoramisch overzicht van hun hele leven. Wat betekent dat? Betekent dus dat je dan op een ander standpunt staat. Niet meer daar in die golven die tegen elkaar botsen enzovoorts. En dan zie je dus dat die acceptatie ontzettend groot is. Als je meegaat met de notie van vrij zijn, ga je naar dat niveau toe.
Ik ga er naar toe, maar ik ben er nog niet.
Wanneer je werkelijk zelf zegt, wat betekent het met die notie, dat besef van vrij zijn mee te gaan? Dan merk je al dus dat al die emotionaliteiten steeds minder belangrijk worden. Oké? Ga dan mee met dat eigen besef, dat eigen weten van vrij zijn. Laat er eens los. Laat de rest los. Dat weten van vrij zijn is een vaststellen van vrij zijn. Hoe serieuzer je daarmee bezig bent, des te minder belangrijk worden al die andere dingen. Wanneer je zelf ervaart, ik ben oneindig. Dit zelf zijn, dat zit ook in de bomen, dat zit ook in de zee, dat zit ook in andere mensen. Hoe betrekkelijk worden dan wel niet die botsingen met anderen? Botsingen met anderen ontstaan alleen wanneer je ergens opsluit in een afgescheiden ik tegenover een ander. En dan ervaar je, oh ja, nou komt iemand op me af op een harde manier en dat is niet eerlijk. En ik voel die kracht en ik moet me teweerstellen. En die heeft mij dit aangedaan en dat ben ik niet even die vergeten, want die gevoelsmatig weerstand of de wrok, die blijft aanwezig. Maar je ziet het. Klein beetje afstand nemen en het wordt zo verschrikkelijk betrekkelijk. Of je ziet het in de tijd. Zegt, hé, dat idee van het verleden. Het is maar een idee, dat verleden. Hoe zit het hier en nu? Nou, als ik dan al die dingen uit het verleden nog een keertje moet ophalen en hier in het nu allemaal nog eens een keer op mijn nek ga dragen, ik zou prettig worden. Het is niet reëel dus om dat hele verleden mee te nemen naar het nu. Zeg, laat het verleden verleden. In het nu is er openheid en is er vrijheid. Dus dat is meegaan met dat weten wat er is. Je weet dat wat er is, neem dat serieus. En de rest wordt zo verschrikkelijk betrekkelijk. En dan kan het met die emoties, kan natuurlijk nog wel een eindje doorduren. Maar wanneer je daarin meegaat, je ziet dat het steeds minder belangrijk wordt. Dus, in ieder geval die beweging, laat die alsjeblieft voortgaan. Kijk, traditioneel worden dat soort emotionele resten van zaken die met het handelen en gedrag te maken hebben, wordt karma genoemd. Dat zijn zaken dus, vooral gevoelsmatige zaken, die te maken hebben met allerlei dingen die je gedaan hebt, met zaken die in een relatie speelden. En vooral gevoelsmatige zaken, dan merk je ook. Nee, er blijven resten over die ik meedraag. Bewust, half bewust, soms onbewust. Ja, en blijkbaar houdt dat je vast in het verdere leven. Het beperkt je in het verdere leven, het bepaalt je in het verdere leven. Dat is karma. En dan het weten, ik zit niet vast aan het karma. Wat betekent dat? Dat je een besef hebt van zelf zijn, die vrij is van dat soort karma. En in die emotionele zaken, dat speelt het natuurlijk heel sterk. Maar je ervaart het. Natuurlijk ben ik vrij ervan. Ik kan me daar wel op dat niveau blijven, maar dan weet ik dat ik in de toekomst ook nog vastzit aan dat karma. Traditioneel wordt dan ook gezegd, in die teksten vind je dat, oh ja, er komt een leraar naar een leraar toe, en dan zegt de leraar, ja, dat wil je. Op allerlei plaatsen hoor, de leerling die zegt dan, nou nee, ik heb nu wel genoeg van het karma. Dat karma heeft me duizenden levens in een cirkeltje laten ronddraaien, dat is genoeg. Ik verlang naar bevrijding. Ik weet dat het mogelijk is. Ik weet dat mijn zelf zijn niet daaraan vastzit. Nou, dat is een heel goed uitgangspunt. Nou, dan zegt de leraar, ja goed, je denkt dat je eraan vastzit, maar dat is helemaal niet zo. Oh nee? Oh ja, goed, dan krijg je het onderricht. Maar het hangt er dan wel af van de mate waarin die leerling dat andere, dus dat ervaren van vrij zijn en het horen van, jij bent vrij. Serieus net. In de mate waarin je je eigen ervaringen serieus neemt, in dat verdere onderzoek, dan zul je merken, nee, natuurlijk niet. Ik kan het gaan koesteren, zoals heel veel mensen doen, maar dan weet ik dat ik de komende tijden daar nog aan vast zit. En ik voel me daar helemaal niet wel bij. Hoe zit het met mezelf? Ik hoef er helemaal niet te vast te zitten. Nou, alleen al die mogelijkheid geeft al aan dat je die principiële vrijheid hebt. Richt je erop, wanneer je op je vrijheid richt, dan wordt dat sterker en dan verdwijnen al die zaken waar je eerst dacht dat je aan vast zat. Die gaan oplossen, die energieën, die karma, die gaat oplossen. Omdat je niet met jezelf zijn, met je ik, dat blijft vasthouden. Als je daarin gelooft, daarin geloven betekent dat je iets vasthoudt. Nee, jij ziet iets anders. Zeg, oh, zo zit het. Ik dacht dat ik er vast zat, maar nou ervaar ik het. Nee, dat is niet zo. Neem dat serieus. Blijf gericht op die vrijheid. En je merkt dat het andere steeds minder belangrijk wordt. Het zeurt misschien nog een tijdje door, maar ja, het is dan even terzijde en zo. Als het even naar boven komt, dan zeg je, hé, wegwezen koest. En dan krijgt het geen aandacht en dan lost het op. Zo werkt dat.
Waar begint het vastzitten? Of, ik zou het anders kunnen vragen, is het zo dat we wetend geboren worden? Of, ja, wat ik ook al een tijdje mee zat was, misschien heb ik niet goed geluisterd, want ik ben een beetje moe, maar ik heb het woordje liefde ook niet gehoord, tot nu toe. Dat zijn zo drie dingen wat ik meestal zo doe. Dat wil ik graag.
Nou, om met het begin te beginnen. Ja. Waar het ergens ontstaat, daar kun je niets over zeggen. Ja. En dat heeft ook geen zin. Want je gaat bezig met de situatie zoals die is. Hm. Wat het woord liefde betreft, ik heb het woord niet genoemd, maar ik heb het wel over gehad. Wanneer je ervaart, ik ben zo ruim als de hele werkelijkheid. Ik heb ook gezegd, je ervaart je eigen zelf zijn in de bomen, in de zee, in andere mensen. Wat betekent dat?
Liefde.
Namelijk, de afstand die je aanhoudt als ik tegenover anderen, die laat je los. De ander zul je dus totaal moeten accepteren, ook gevoelsmatig. Dat zelf zijn van jezelf, dat hou je niet voor jezelf, dat laat je uitgaan naar anderen en in anderen, je ervaart dat je de ander bent. Voor zover dat meer het emotionele en het gevoelsmatig aspect betreft, noemen we dat liefde. Ja, denk ik. Dat is liefde. Heb je naast een lief als jezelf. Dus dat is niet van, oh ja, nee, ja goed, ik moet als ik ontzettend moeite doen om de ander ook nog lief te vinden zoals ik mezelf lief vind. Nee, helemaal niet. Je zult moeten ervaren dat er geen dualiteit is tussen jezelf en de ander. Je bent die ander. Nou, dus, dat is radicale liefde.
Ja, dus worden we wetend geboren.
Nou, dat is de vraag of je dat zo kunt zeggen. Dat je wel goed wordt geboren, dat is duidelijk. Maar wetend, dat is een tweede.
Ik was ook aan het denken, in die opmerking die hier van die meneer hier achter mij, misschien moeten we dan spreken van vergetendheid, als we wetend zouden geboren zijn.
Ik zei, in zekere zin worden we goed geboren. God die schiep alles en die zei dat het goed was. Maar dan zie je dus in de loop van het leven al heel snel die scheiding opkomen, dan staat een ik tegenover de rest. Je kunt in dit kader, wanneer je eventjes met deze lijn meegaat, meer ontwikkelingspsychologisch, kun je wel zeggen, ja, het is wel een bepaalde conditie waarop er bewustzijn ontstaat. Dat er bewustzijn ontstaat, is de basis waarop er ook de echte wetendheid ontstaat. Maar die wetendheid betekent wel dus dat je die beperkingen van dat groeiende bewustzijn weer loslaat. Dus wanneer het goed is, dan word je weer zoals een kind, maar dan wel wetend.
Waarvoor moeten we dan nog al die Allee, waarom moet je dan nog actief bezig zijn met het doorprikken van dat hele gedoe? Waarvoor gaat dat niet vanzelf?
Nou kijk, het gebeurt natuurlijk vanzelf of het gebeurt niet. Hier ook hoor. Als je het idee hebt dat een ik moet daar doorheen prikken, gebeurt er niks. Hooguit dat je nog groter ik krijgt van, oh, ik ben toch wel aardig wetend. Maar dan zit je goed fout. Nee, dat echte doorbreken tot wetendheid, dat is iets wat buiten dat ik omgaat. Dat ik, dat is maar een heel klein gebiedje van een stukje verkramping ergens in het zelf zijn. Maar waar het om gaat, dat is dat veel ruimere gebied. Dus je moet niet het idee hebben dat er een ik zou moeten zijn om al die beperkingen te doorbreken. Natuurlijk, ik ben wel uitgegaan van de dagelijkse situatie waarin men zegt, ik ben die en die, ik ben een ik-persoon. Dus je kunt wel daarmee beginnen, maar hoe sneller je door hebt dat er iets anders gaat spelen, des te beter. Je kunt het ook zo zien, dat dat zelf zijn, dat heeft natuurlijk allerlei vormen van heel sterk beperkt en universeel ruim. Wanneer je dan begint met het alledaagse ik, is dat een beperkte vorm van zelfzijn. In dat beperkte vorm van zelfzijn, af en toe breekt er iets door naar een hoger zelfzijn dat ruimer is. Dat is bijvoorbeeld wanneer je eens na gaat denken over je eigen leven. Dat is die reflectie. Als reflecterend zelfzijn ben je veel ruimer dan het praktische ik dat allerlei dingen wil doen in het dagelijkse leven. Er is dus een hoger zelfzijn wat we inzicht noemen. Wat een veel duidelijker zicht heeft op de zaken. Dus wanneer het gaat om het weten, dan doen we beroep dus op dat zelfzijn dat al veel hoger ligt, veel ruimer is in bewustzijn.
Maar is hier dan, hangt daar niet altijd een interpretatie aan?
Zolang er nog een situatie is van zelfzijn met allerlei patronen van denken, van voelen, dan hou je dat. Maar het is wel zo, hoe ruimer dat zelfzijn is, des te minder van die patronen er zijn. Want die patronen op dat ik-niveau, die vanzelfsprekend zijn in de gewone dagelijkse situatie, die neem je niet allemaal mee in die reflectie op een hoger standpunt dat je opnieuw gaat kijken. Hoe zit het nou eigenlijk met mijn leven? Nou, dan laat je heel wat van die patronen liggen. Misschien niet alle, maar toch heel veel. Daarom heb je een beter overzicht. En dan zeg je, nee, dit is een veel objectievere blik dan wanneer ik daar helemaal naar beneden ben en ik ben daar gebonden aan allerlei zaken van acties en reacties. Nee, er is dus een ander gebied van zelfzijn waarin je een veel zuiverder bewustzijn hebt, veel minder vastzit aan patronen en interpretaties. En daar doe ik een beroep op. Dus het gaat hier veel meer om een herkennen dan om iets doen. Herkennen is eigenlijk niet iets doen. Herkennen is iets herkennen op een ander niveau van bewustzijn. Zeggen, oh ja, zo zit het. Ik zag het niet, want ik zat daar in die nauwe straatjes. Maar nou ik er op de toren sta, nou ja, oh ja, nou zie ik het allemaal hoe het loopt.
Ja, meer te laten gewoon te komen en voorbij gaan in plaats van er op te vliegen en proberen uit elkaar te gaan.
Nee, natuurlijk, het zal helemaal vanzelf moeten komen. Alleen, Wanneer dit soort aanwijzingen gegeven worden, kan het helpen bij dat herkennen. Goed, en dat hoop ik dan, dat er een stuk herkenning op komt. Die herkenning gebeurt er spontaan. Herkenning kan niet anders dan spontaan zijn. Herkenning is direct. Herkenning heeft niet een begin en een doel en middelen. Dus het heeft die scheiding niet, het heeft niet die middelen, dus het is direct. Wanneer het gebeurt, gebeurt het direct en dat is spontaan. Alleen goed, er komen dan wat woorden en ineens is er dan misschien een stukje herkenning. Zeg ik, nou, mooi. En als er geen herkenning komt, zeg ik, nou ja, ja, nou, blijkbaar niet. Maar wanneer het komt, komt het spontaan. Dus in die zin gaat het wel spontaan. Alleen, het is soms wel handig ook om iets te herkennen van bijvoorbeeld die gelaagdheid van het zelf zijn. Of die diepte van het zelf zijn. Zeg, oh ja, hé, dat had ik nog niet zo gezien, maar het is wel zo, ja. Nou, herkenning, mooi. Ik dacht dat ik daar vast zat op dat gebied van acties en reacties van, tussen mensen en relaties. Maar nee, nou ineens herken ik, oh nee, ik ben ook vrij. En ik kan dat allemaal loslaten. Dus dat is de directe herkenning. Daar gaan we. En dat is spontaan.
Nu, maar dat loslaten wat u zegt, dat is ook geen wilsdaad, hè?
Nee.
Als u dat herkent van die patronen en die reacties, dan is er nog altijd iets dat maakt dat je dat een tijdje kunt blijven verder doen. Het is geen totale verlichting dat je in één keer bereikt. Het is wat u zegt, gelaagdheid. En je gaat door de lagen misschien heen beginnen kijken en aan de tijd ruimer.
Och, maar dat is in elke situatie weer anders hoor.
Ja, dat is al.
Tuurlijk. Er zijn ook, ook jongeren die ineens het zien veel simpeler dan weet ik wat voor ouderen die allerlei dingen in hun hoofd halen. Ja, net, het is zo simpel, zo licht. Nou, mooi, duidelijk, klaar. Er hoeft niks meer te gebeuren. Dus, het kan op allerlei wijzes.
Ja, ik denk dat voor de meeste mensen het ook een proces is. En waar dat het heel simpel voorgesteld wordt. Dat het een weg is voor de meeste.
Jawel, maar ga het alsjeblieft niet weer vastleggen dat het een moeilijke weg is. Want dan definieer je het weer, zet je het weer vast. En dan maak je het moeilijker dan het is. Dus als het niet 1, 2, 3 gaat, nou ja, goed, dat zie je dan wel. Maar hou wel vast aan dat inzicht wat je hebt. En dat is heel simpel. Het inzicht is heel simpel, want je weet het. Dat weten is er.
Ja, maar het is zoals bij iemand die 20 kilo te zwaar is. Die kan dat weten. Ik ben 20 kilo te zwaar en ik wil die er gewoon af. Dat duurt even.
Wat dat betreft, ook met roken bijvoorbeeld, er zijn ook allerlei voorbeelden van mensen die van het ene moment op de ander zeggen, nou is het stop.
Ja.
Anderen zeggen, nee, dat moet geleidelijk gaan, want dat trekt toch altijd en het moet langzamerhand afbouwen en zo. Ja, wanneer je dat denkt, dan zal het wel. Maar wanneer je anders denkt van, nee, nou het is afgelopen, is het afgelopen. Nee, maar zie dus dat het even afhangt van het belang wat je hecht aan je hoogste weten. Wanneer je nou eenmaal hoort, oh, vrij. Je herkent dat, oh, vrij. Nou, dan hangt het toch van jezelf af in hoeverre dat je werkelijkheid blijft. Of dat je weer kijkt naar allerlei condities. Dan zeg je, ja, maar het andere zet zich ook nog op voor het. Vaak gebeurt het wel. Maar het hoeft niet. Okay. Een verhaal van Ramakrishnan is dat, geloof ik. Die vertelde dus ook van zo'n leraar die trok rond en die komt daar ook ergens bij twee yogis. En die zaten al 40, 50 jaar heel hard hun best te doen om de verlichting te bereiken. En nou, dan vragen ze aan die leraar van, die vraagt van, hey, nou zal ik de verlichting wel bereiken? Nou, zegt hij, kijk eens, daar die boom, daar zitten nog een paar blaadjes aan, zoveel levens zul je nog wel door moeten zetten. Oh heden. Want nou, dat duurt nog ontzettend lang. En die andere vraagt, zou ik ooit de verlichting wel bereiken? Nou, die wij snel komen met al die bladeren er nog aan. Nou, zeg ik, zo lang zal het wel duren, maar wanneer die blaadjes eraf zijn, nou dan zoveel levensdaad, dan zul je dan de verlichting bereiken. Ik sprong een gat in de lucht van, er is een eind aan mijn lijden. En terstond vielen alle blaadjes eraf en ik was verlicht. Zie je het verschil?
Ja. Dat doet mij eigenlijk een beetje denken aan het verhaal van Paulus als ze naar Damascus gaat en zo'n bliksemschicht op zich krijgt. Zo.
Ja, maar hier ligt er iets anders. Want dat is iets wat natuurlijk ook toen zomaar gebeurde. Maar het gaat hierin dus om het zelf herkennen en het weten, dit is het. En dat zo serieus nemen, er is een eind aan mijn lijden. Wanneer je dat 100% serieus neemt. Pam. Het lijden is voorbij. Zolang je gelooft nog aan de realiteit van het lijden, zit je daar vast. Wanneer je ineens ervaart, dat lijden, dat is zo betrekkelijk. En ik zelf herken me als dat vrije zijn dat er niet van het lijden afhankelijk is. Klaar? Nou, Jezus zei toch ook, geloof als een kind. Je zult dus dat direct zo moeten ervaren, zo zit het. En dat is niet alleen een geloof, maar het is dus ook vaststellen in je eigen sfeer, zo zit het. Dat dat de werkelijkheid is. En is dat de werkelijkheid? De mind die maakt zo allerlei soorten werkelijkheden waarin je zelf gaat geloven. In Upanishaden staat al, de menselijke situatie is als dat van een kind dat een masker maakt van een boeman en dan er bang voor wordt. Ja, als volwassene zeg je, natuurlijk zie je daar doorheen, hoef je toch niet bang voor te worden? Ja, omdat een volwassene weet, dat is maar een illusie om daarin te geloven. Nou, als je dat als volwassene zo ziet bij kinderen, zie je het dan ook bij jezelf, anders ben je niet volwassen. Wie is volwassen? Waar nog van is het? Heel hoog.
Dat ontstaan van het ik. Ik veronderstel dat dat simpel is in het leven.
Dan ga je kijken naar verschijnselen en dan ga je het op een bepaalde manier zien dat het ook zin heeft. Dat kun je doen. En dan heb ik het al gezegd, vanuit dat perspectief ga je zeggen, kijk, dat er zo'n ik is ontstaan. Heeft veel nadelen, maar het heeft ook het voordeel dat er een bewustzijn ontstaat. Dat er eerst scheidingen ervaren worden, dat geeft wel aanleiding tot bewustwording. Een kind loopt tegen een muur aan en ervaart dat die muur hard is. En in terugkaatsing zegt hij, ik ben dit en dat is daar de muur. Scheiding. Maar die wordt wel bewust. En dat geldt in relaties hetzelfde natuurlijk. Steeds wanneer je neus stoot, dan ervaar je een harde wereld los van jezelf. Zeg je, het is jammer dat die dualiteit er ontstaat. Maar het heeft wel het voordeel dat er een bewustzijn ontstaat. Hoe het ook zij, in de actuele situatie is het weer van belang om te zien wat is nou de aard van jezelf als bewustzijn. Dat is niet het bewustzijn op dat platte vlak waarin de gescheidenheden er zijn, harde muren, gescheiden ik tegenover de anderen. Maar het bewustzijn heeft in zichzelf de essentiële kwaliteit oneindig zijn. Als je trouwens weer herkent in dat bewustzijn hoe dat zit, dan zeg je nou, er is nooit een tijd geweest dat ik er niet was. Dit bewustzijn, dat hogere bewustzijn, is dus niet afhankelijk van condities. Blijkbaar in die zin is er in die incarnatie dus, bij een klein kind, dus wel een zekere non-dualiteit aanwezig, maar een onwetendheid. Die onwetendheid is de oorzaak dat ze meegaan in de opvoeding, ook tot een ik-persoon. Als er wetendheid ontstaat, dan wordt het weer gebroken. Dan zeg je, nee, ik ga niet meer mee met dat soort krachten. Dus je moet weer worden als een kind, maar dan wetend. Dan ga je niet meer diezelfde kring weer eens een keer opnieuw meedraaien. Blijf dus in dat heldere weten. Dat wordt alles duidelijk.
Ik heb zo de ervaring dat het weten soms volledig aanwezig is, maar nogal dikwijls op de achtergrond zit. En blijkbaar dan niet aanwezig is. Nadien zie ik dat het er altijd geweest is.
Je bedoelt het zelf zijn dat het altijd er aanwezig is geweest. Ja, zeker.
Maar
het
bewustzijn daarvan is niet altijd aanwezig.
Nee. Dus dat is juist die variabele blijkbaar, dat er ook een stuk onwetendheid kan zijn. Terwijl wanneer ineens dat doorbreekt in het weten, dan zeg je, nou natuurlijk, dit oneindige zelf zijn, bewust zijn, dat was er altijd al. Alleen, ik heb geleefd zonder dat te weten. Terwijl wanneer ik eventjes bij mezelf was, dan wist ik het eigenlijk altijd al wel. Dat is vaak ook een vaststelling hoor, achteraf. Eigenlijk wist ik het altijd wel. Alleen niet echt bewust genoeg. Maar goed, dan is er een nieuwe situatie. Dan zeg je, oh nee, ik dacht dat ik Jacques was met die en die eigenschappen en weet ik wat allemaal. Maar nou weet ik beter. Dat andere is wel een mooi verhaaltje. Maar nou weet ik beter hoe het zit. Ik zelf ben oneindig vrij. Altijd al. Ook een oud verhaal in de Upanishaden. Wat later herhaald is ook wel de Shankara en ook wel de sprookjes. Van de koningin die overlijdt. Komt de stiefmoeder, maar er is wel een baby. Van de koningin. En de stiefmoeder die geeft dat kleine kind aan de jager en die zegt, nee, schiet het dood en begraaf hem ergens in het bos. Kan de jager natuurlijk niet over zijn hart verkrijgen. Dus die neemt hem, dat kleine kind, dat neemt hij mee in zijn eigen huis. En samen met zijn vrouw voedt hij dat kind op. En na een jaar of 18-20 overlijdt de stiefmoeder. En het wordt overduidelijk dat dat kind van de jaren de prins is. Want er zijn nog kleedjes gevonden en weet ik wat allemaal. En de jager die brengt de jongeman terug naar het paleis. En ja hoor, wordt heel duidelijk. Hoe zit het nou eigenlijk met de identiteit zoals die prins dat ervaart? Zegt ja, ik heb 18 of 20 jaar gedacht dat ik de zoon was van de jager en zijn vrouw. Nee, zegt de koning, jij bent de prins. Hij gedraagt zich natuurlijk ook als iemand vanuit die groep van de jager en zijn vrouw. Nee, jij bent de prins. Dus hij zal het nog eens een keer een aantal keren moeten horen. Maar op een gegeven moment, dan weet hij dus beter. Hij zegt, nee, ik ben de prins. En in zekere zin is dat andere wel gebeurd. Maar, nou weet ik wat mijn eigen identiteit is. Nou, zo krijg je dus die overgang. Ik dacht dat dat het geval was, maar het blijkt niet zo te zijn. Dat ik dat dacht, dat was dus in feite een illusie. Dus ik heb een illusie opgepikt en er altijd in geloofd dat dat de werkelijkheid was, maar nu zie ik dat dat een illusie is.
Maar die vingerwijzing of die woorden die u toe brengen van dat te zien, dat is het leven dat u dat geeft, want dat komt niet van ik.
Nee, maar dat is dus wel, het leven geeft genoeg aanwijzingen om die illusies te doorzien. Als je het maar serieus neemt.
Als ik maar?
Als je het maar serieus neemt, die aanwijzingen.
Dus dat is het vertrouwen dat erin groeit dan?
Ja, maar het is vooral dus het vertrouwen van het herkennen. Traditioneel wordt ook altijd gezegd, nee, het is ook het vertrouwen in de oude leraren, oude teksten, die ze hebben ook een status. Het is het vertrouwen in de leraar. Ja, ook. Maar op een gegeven ogenblik moet het een vertrouwen zijn in je eigen vaststellen, in je eigen erkenning, zo zit. Anders werkt het niet. Dus wees eerlijk tegenover jezelf in de ervaringen die je hebt. Dit is een heel duidelijke ervaring. Hier zit veel meer licht bij, dus dit is een hogere werkelijkheid dan die oude werkelijkheid. Die ervaring van die slang, die Indiër die in de schemering ineens thuis komt en ineens daar een slang op de grond ziet. En die schreef woord in brand, een slang en die krijgt haast een hartverlamming. Nou, dat is een heel grote werkelijkheid voor hem. Maar er komt licht bij en er is een heleboel licht en dan zien ze dat het touw is. Nou, het is dan toch absurd dat hij dan nog steeds zou zeggen van, oh ja, nou is een heleboel licht bij en oh nee, slang. Nou, zo absurd is het. Wanneer er meer licht komt van het bewustzijn, wanneer je nuchterder bent, heel duidelijk het kunt vaststellen, dan zul je dus ook serieus moeten nemen wat je ervaart. En wanneer dat een hogere vorm is van bewustzijn, is dat een vorm waar meer licht zit. En dan zie je, nee, die andere ervaring en de andere identiteit, dat had te maken met oogkleppen. Niet weten. Geloof je het nog niet? Ga maar kijken. Geloof je het nog niet? Ga weer kijken. Net zolang tot je jou gelooft.
Heb ik u dan goed begrepen dat yoga en ontspanningsoefeningen en al dat soort zaken eigenlijk niet veel zorgen dan het lijkt brengt?
Nou, het heeft weinig te maken met dat directe herkennen. Het kan er indirect mee te maken hebben, voor zover dat bepaalde dingen zijn die de grondslag voor dat herkennen misschien wat makkelijker maakt. Het hangt er ook vanaf op welke wijze je met yoga en met meditatie en zo bezig bent. Wanneer het gaat op het punt van het onderzoek, en dat is yoga natuurlijk ook, hè? Je doet een yogahouding, maar waarom en op welke wijze? Nou, dat is om je eigen identiteit op lichamelijk vlak beter te leren kennen. Hoe zit het nou met die patronen, met die schema's op lichaamsniveau? Wanneer dat duidelijk is, dan zeg je, oh nee, kijk eens, nou zie ik hoezeer dat lichaam op lichamelijk vlak geconditioneerd is. Bijvoorbeeld het lichaam, oh ja, dan is er meteen naar beneden en is er boven en is er links en er rechts en er voor en er achter. Een perspectief, een plaats in de ruimte. En dat is dan, omdat je ermee geïdentificeerd bent, is dat je eigen plaats. En je eigen oriëntatie. En je eigen afmetingen. Wanneer je ziet dat dit soort dingen van het lichaam ook heel betrekkelijk zijn, in de yoga ervaar je dat. Bijvoorbeeld in de Savasana ga je liggen en je ervaart dat je helemaal open bent en de schijningen verdwijnen. De grenzen verdwijnen van je lichaam. Wanneer je de leeuwhouding doet, dan krijg je ineens een andere vorm. Je krijgt de vorm van een leeuw. En wanneer je geluid moet maken, dan ga je brullen. En wanneer je de cobra doet, zeg nou, maak eens een geluid, dan ga je sissen. Dus je bent de cobra. Nou, hoe zit het dan met de vorm van je lichaam? Hoe zit het dan met de identiteit met je lichaam? Die zit toch niet vast aan een bepaalde vorm? Dat kun je leren vanuit de yoga. Je kunt alle dieren worden. Boomhouding, je bent een boom. In die zin, wanneer je dat op die manier doet, zeg je, oké, dat kan wel nuttig zijn. Meditatie natuurlijk ook. Meditatie zou ook moeten gebeuren met een helderheid, interne helderheid van bewustzijn. Je leert omtrent de patronen van je mind, van je denken, van je geest. Je ziet het, je ziet de beperkingen, je ziet de andere mogelijkheden. Je ervaart je bewustzijn en je zegt in het bewustzijn, dan ben ik oneindig. Mediteren, dus sta ik weg vanaf. Kan helpen.
Dus dan zouden we eigenlijk moeten veel beoefening hebben voor mensen die vaak gedesoriënteerd zijn.
Ja. Als je verder gaat met spiritualiteit, dan krijg je een fase waarin je heel prettig gedesoriënteerd bent.
Ja, je noemt het prettig gedesoriënteerd.
Ja. Ja, zeker. Geen ogenblik, dan weet je niet meer wat onder en boven is en zo. Die oefeningen doen we ook vaak hoor. Ga maar eens een keer een tijd lang staan. De kinderen doen het ook vaak, hè. Gewoon met kleine benen en je gaat tussen je benen doorkijken. Als je dat even lang doet, nou, dan hangt alles aan het plafond. Zeg ja, dat is maar net wat je gewoon bent. Als je dat met een beetje helderheid doet, dan zie je dus het patroon van, oh, nou staat alles weer recht op. Ja, dat is nou blijkbaar zo geconstrueerd. Maar kan ook anders. Als je het zo doet, nou, dan is het alles een beetje schuif. Nou, die doorbraken door die vaste patronen, dat zal vroeg of laat moeten gebeuren. Juist ook wanneer dat die bevrijding meer naar de diepte gaat. Hè? Moet je eens kijken hoe diep dat wel niet zit. Die vaste patronen op lichamelijk vlak. Hoe diep je wel niet geïdentificeerd bent met je lichaam. Maar het zal wel vrij moeten komen.
Het is ook een identiteit die we hebben, ons lichaam.
Dat zeg ik, dat is een heel diepzittende identiteit, maar die zal wel vrij moeten komen. Anders dan denk je dat je doodgaat wanneer je lichaam doodgaat. Heel simpel.
Ja, ik vind een lichaam is een belangrijke entiteit van dit leven gewoon.
Ja, tuurlijk.
We hebben een lichaam, we moeten er goed voor zorgen, we hebben er plezier en genot.
Ik zeg niet dat je er niet goed voor moet zorgen.
Dus dat is een realiteit.
Ja.
Het is niet alleen denken. Ik denk
Nee.
Dat ik vrij ben en ik ben vrij.
Nee, want nou hadden we het over diepzittende gevoelens. Dat is niet denken.
Ja, maar ja.
Maar ik zeg wel, het zal ook op die niveaus vrij moeten komen, want anders dan denk je nog steeds en ervaar je nog steeds dat je je lichaam bent. Nou, ik werd al bekeken van onderzoek maar eens een keer de aard van je lichaam. Dan heb je wel een bepaald lichaamsbeeld. Maar wanneer je intern gaat ervaren, dan zeg je, ik ben zo groot als de hele werkelijkheid. Ik kan met mijn vingers zo daar over de rand van de horizon heen. Heel simpel. Dan is er toch geen grens. Dus dan zie je de betrekkelijkheid van de constructie van het lichaam als, weet ik wat, 1,80 of zoiets en de vormen van de anatomie. Wat er in een anatomieboek staat, dat is één verhaal van het lichaam.
Ja, maar dat blijft niet geldig verhaal, het lichaam.
Ja, maar het is alleen geldig wanneer je je op gaat stellen als anatomist. En wanneer je erin moet snijden.
Die blijft geldig. Die...
Jawel, maar andere dingen die blijven ook geldig.
Ja.
Bijvoorbeeld dat je een gevoelsmatig lichaam hebt en het heeft weinig met anatomie te maken.
Dat is allemaal goed. Dat is allemaal goed dat er is.
Dat bedoel ik juist, wanneer je nou een miljoen van die verschillende verhalen hebt over je lichaam. Nou, dan zie je hoe betrekkelijk het allemaal is. In de sport, in de liefde, nou gaan we na wat er allemaal gebeurt overdag en s'nachts. Nou, dan zeg je nou, dat zijn toch allemaal dingen waarin je ziet dat het lichaam talloze vormen kan aannemen. In de yoga, nou, al die dieren heb ik al gezegd. Dus dan zie je dus de betrekkelijkheid van elk verhaal. Dus je moet geen elk verhaal, je mogen er allemaal zijn. Alleen je moet geen verhaal, geen constructie, moet je absoluut laten worden. Want dan krijg je het probleem. Maar wanneer je dus geen enkel verhaal absoluut wil laten worden, nou, dan is het van vrijheid. Creativiteit. Hoe zit het dan met je lichaam? Ik zou het niet weten. Als je het wel weet, is het gevaarlijk. Ja.
Waarom roept ultieme werk zoveel meer angst op dan oude, bekende patronen en wegen?
Wat ben ik meer aan het focussen? Sorry, ik hoor het begin niet. Ik hoor het begin niet. Wat ben ik aan het
focussen? Waarom brengt ultieme lijn, ultieme richting zoveel meer angst mee bij een mens dan wat we kennen, wat gekend is?
Nou ja, het is toch een algemeen gegeven dat mensen iets onbekends toch altijd wantrouwen. Waarom? Wanneer je begint dus met een ik die vertrouwd is in een bepaalde sfeer van vormgeving en dan komt er veel meer ruimte en vooral wanneer het hier gaat om die radicale ruimte, totale open ruimte, dan gaat dat ik zich heel ongemakkelijk voelen, want die weet, tegenover die ruimte kan ik niet blijven bestaan. Wanneer die ruimte zich doorzet, dan ga ik eraan. Angst.
Het gevoel van totaal te verdwijnen.
Ja.
Van niets wat ooit was, nog hetzelfde zal zijn.
Totdat je doorkrijgt, hé, ik zelf ben al lang die grote ruimte. Oneindig. Open. Niet vastzittend in een ik. Dus dan krijg je een ander perspectief. Wanneer je ervaart dat je zelf al lang die open ruimte bent, ja, oké, die laatste restje spanning, van ik spanning, nou, blij dat ik die op een gegeven moment los kan laten.
Dat gaat nu om de restjes, ik spanning van gewoon niet de existentie.
Jawel, maar het is dus wel alleen maar een angst van een ik, van een ego. Ego-existentie. Terwijl wanneer je doorhebt dat je eigen zelfzijn niet vastzit in zo'n ego-beperkte existentie, maar dat je allang het omvattende bent, kun je dat loslaten zonder angst. Jawel, maar daar gaat het om, hè? Dat was het punt van, hey, ga dan maar ervaren dat je oneindig ruim bent. Blijf daarin. Nou, daarin, daar mogen al die restjes van spanning mogen oplossen. Van angst mogen oplossen. Waarom? Dat gebeurt in jezelf. Dan pas verdwijnt die spanning, verdwijnt die angst. Je bent al lang die ruimte. Als je als een ik steeds blijft vasthouden, op dat standpunt blijft staan, en er komt wel die grote openheid, nou, hoe sterker dat wordt, hoe meer angst er komt.
En hoe maak je dan een klik?
Nou, dat heb ik net gezegd. Keer terug naar jezelf en ervaar dat je allang die openheid bent. Een andere mogelijkheid. Wanneer je ervaart dat die openheid er komt en je houdt je nog vast aan een ik, probeer dan toch dat zo lief te hebben dat je je daar een over kunt geven. Overgave. Overgave betekent het eigen ik-spanning loslaten. Nou, dat zijn er twee mogelijkheden.
Mogen we dan schrijven als thuiskomen bij je eigen?
Ja, dat is thuiskomen bij jezelf. Wanneer dat duidelijk is, zeg ik, nou nee, er zijn geen grenzen, dus wanneer er openheid is, dat is mijn eigen openheid.
Maar dat is misschien hetzelfde als wat het tweede wat u gezegd hebt. Wat misschien ook helpt is het probleem dat zo af en toe is toe te passen. Wakker worden en niets verwachten.
Ja.
Niets. Voilà, dat mag komen.
Ja.
En ja, oké, okay, ik moet mij wassen en ik koffie maken en ik ga les geven en zo. Maar. En dan op het eind van de dag dan zijn er heel veel leuke dingen gebeurd eigenlijk.
Ja, dat is dus wel dus dat je uitgaat van een situatie die ruim is.
Ja, ja absoluut. Ja.
Van daaruit heb je dat andere perspectief. En dan ervaar je dat allerlei dingen die je eerst vanuit een beperkt standpunt irriteerden en zo, nu er helemaal niet zijn. Het is dat er eerst die angsten die er wel waren, maar nou, nee, nu blijft het open en die zijn er niet. Ja, zeker. Zeker. Dus waar je het maar ergens kunt oppikken, dat is de moeite waard. Bijvoorbeeld, 's ochtends vroeg wanneer je wakker wordt, of in een meditatieve sfeer, in meditatie. Oh ja, nou ervaar ik het. Nou, laat dat alsjeblieft rustig bestaan, terwijl je ogen open doet. En dat is een situatie waarin alles open blijft. Dus er zijn er geen verwachtingen. En er zijn geen verkrampingen weer, dat alles weer klein wordt van jezelf. Zeker.
Zo heel ruim voelen, dan vind ik dat het ook geen zin heeft om te zoeken naar de zin van het leven. Zou ik eens willen horen wat u daarvan denkt?
Nou, nee, maar dat is dan ook een opluchting. Je hoeft niet eens meer te zoeken. Dat
ja, maar dan moet ze de filosofie afschaffen natuurlijk.
Tuurlijk. Wanneer je nagaat wat die filosofen allemaal vermoedelijk doen. Ja. Zeg je, ja, dat is alleen maar voortgekomen uit eigen axioma's die problemen al in zich hebben.
Ja.
Als je direct al neemt, ik ben een eigen existentie in deze wereld. Een eindige existentie. Of ik ben geworpen in deze wereld. Ja, natuurlijk. Nou, dan weet je dat je 30 boeken moet schrijven, daar ben je nog niet uit.
Maar anderzijds is er, en dat heeft ook iets te maken met een soort weten toch, dat ik ook wel bevestigd heb gezien in boeken, dan moet ik er wel bij zeggen, dat er een soort dharma is. Zodat je toch wel een bestemming hebt in het leven. Zodat dat je toch wel iets te doen hebt in het leven.
Ja. Wanneer mensen geloven dat ze een mens zijn en in het leven wat moeten doen, dan is een dharma goed. Want, nou ja, dat geeft misschien iets betere wereld dan wanneer ze zich niet houden aan de dharma. Maar veel belangrijker is het dus om te gaan kijken, wat is nou de werkelijkheid? Wanneer je de Bhagavad Gita hebt, nou, het gaat natuurlijk voor een groot gedeelte om de dharma. Maar die Bhagavad Gita ook heeft een gelaagdheid. Wat is nou het belangrijkste onderricht van Krishna aan Arjuna? Dat is niet de dharma. Nee, want het begint hier niet mee. Hij begint met te zeggen van, hé, kijk eens, besef dat je zelf vrij bent. Je denkt dat je gedood kan worden en kan doden. Maar dat is onzin. Want dat zelf, dat kan niet doodgaan. En dat kan niet doden. Je bent niet degene die handelt. Je bent niet degene die doodgaat. Dat is het hoofdstuk bij het zijn.
Ja, maar ik kan het toch niet goed linken aan ervaringen van mijn eigen leven. Als ik dan terugkijk, hè, en dat ik zeg, op het moment dat ik bepaalde dingen deed, begreep ik eigenlijk niet goed, waarom doe ik dat hier eigenlijk?
Ja.
En zo verschillende keren.
Ja.
En verschillende fases. En op een bepaald moment zie ik, ah ja, nu valt het in elkaar. Nu begrijp ik een klein beetje waar dat naartoe gaat. Dus ik meen, ik kan mezelf bedriegen, weet niet, maar ik meen dat ergens iets te ontdekken, dat ergens wel een beetje zin heeft. Maar bon, zin heeft geen zin als we spreken over ruimte.
Zolang je over zin blijft praten, dan is dat een zin. Zin betekent niks anders dan dat je een ruimere context hebt van begrijpen.
Ja, maar
een ruimere context waarin je iets plaatst. Je zegt, hé, dat past nou in deze ruimere context. En nou begrijp ik het, dit heeft zin in deze ruimere context.
Ja, maar het is nog altijd een kader.
Nou, precies.
Want je zegt dus, er is geen kader.
Nou, dan is toch alles ruim en vrij? Dan zit je niet meer vast aan die dingen waarvan je weer zegt, ik moet de zin nog van vinden. Die interpretatie dus van dingen, dat ze zin krijgen, want dat is interpretatie, hè?
Ja.
Wanneer dingen zin krijgen, dat is door een interpretatie in een ruimere context. Maar je ziet, de een die neemt deze context, de ander neemt die context. En dan zeg je, oh ja, in dit kader begrijp ik het, dan kan ik het ook plaatsen. En nou is het duidelijk voor mij, wat toen gebeurde, dat heeft moeten gebeuren in het kader van een ruimer gebeuren. Dan begrijp ik het. Ja, en dan? Inderdaad, het is weer een beperkt kader. Je zegt, hoe zit het dan met het kader? Je moet wel weer even zin hebben.
Maar ik vind het dan wel een ondraaglijke lichtheid van het bestaan.
Het is niet ondraaglijk. Je bent het lichtheid van het bestaan. Je hoeft niks te dragen.
Ja, hoe kan ik mij nog motiveren om iets te doen?
Nee, herkennen dat je niks hoeft te dragen.
Ja, maar dat nou, ja, blijf ik in mijn bed liggen, hè?
Nou, het zou goed zijn dat je dat een keer een tijdje deed, ja.
Ja, maar misschien moet ik dat doen, misschien als iedereen dat nu begint te doen.
Het zou goed zijn wanneer iedereen dat eens een tijdje deed. Moet je kijken naar alle politieke problemen. Nee, maar om daar even op door te gaan, hè, wanneer je werkelijk eens een keer een tijdje op bed zou blijven liggen. Op een gegeven moment kan ik je wel vertellen dat je eruit staat. Wie doet dat? Wie doet dat? Het leven. Het leven. Ademhaling gaat door. Wie doet dat? Niemand. Het leven. Op een gegeven ogenblik, er gebeuren allerlei dingen. Wie doet dat? Niemand. Gebeurt het leven. Wat heeft zin? Niks. Het leven heeft zin in zichzelf. Punt.
Is dat niet heel gevaarlijk zo, dat je alle morele dingen op
ons... Nee, zingeving is gevaarlijk. Moet je kijken, mensen die allemaal zin geven aan hun leven. Nou, je weet hoe de een en de ander zin geeft aan hun leven. Ja, de een die gaat met bommetjes om ergens winkelcentrum binnen, die blaast zich op. Dat is de hoogste zin.
Ja, dat is manipulatie, hè. Kom, dat is totaal niet
meer... Wanneer je het hebt over zingeving, die mensen die geven authentiek zin aan hun leven. Ja, tuurlijk. Maar op subtiel gebied moet je eens kijken. Ik geef zin aan mijn leven. Dus dat houdt wel in dat die andere er moet wijken.
Je bent ook hier vandaag, hè?
Waar ik ben, misschien ben ik ook wel in Gouda.
Dus misschien inderdaad, waarom ben ik hier? Wat komt hier doen?
Ja, want wie heb je?
Ja, de man die hier rond zit.
Nou ja, in zekere zin kun je dat vertellen.
Kun je?
In zekere zin kun je dat zo zeggen. Maar in een andere zin.
U vindt het ook belangrijk om dat aan ons komen te vertellen?
Nee hoor. Want belangrijk.
Je hebt 3 weken in je bed gelegen en is een mooie ene keer opgestaan.
Nou, dus het is wel gezellig gegaan.
Ja, dat is goed.
Nee, wanneer je het zin gaat geven, dan zeg je oké, ik moet ook geld verdienen, maar dan moet je niet hier zitten. Dan was ik ergens anders naartoe gegaan. Ja. Bijvoorbeeld.
Ja. Maar ik kan ook een andere zin geven dan geld verdienen, hè? Het gaat daar niet over.
Nee, goed, dan heb je een andere.
Dan kun je zelf in.
Ja. En zo kun je natuurlijk dus allerlei contexten maken en zeggen, nou ja, dat zou een mogelijkheid zijn vanuit dat zien van zin gebeurt er wat. Maar dat is natuurlijk onzin. Dingen gebeuren of ze gebeuren niet. En als ze gebeuren, gebeuren ze vanzelf.
Ja, ik ben ook hier, dus...
Ja, en dat is toch ook vanzelf gegaan?
Ja, dat is waar.
Nou, dat is duidelijk.
Ik ben honger aan het krijgen ook.
Ja, nou, dus het zit er dik in. Dat straks het gewoon, dat je gewoon wat gaat eten.
Ja.
Wie doet dat? Nou, dat gaat er gewoon vanzelf.
Dat is waar.
Als je lange tijd gezeten hebt, nou, dan is er weer een opstaan. En als je lang genoeg staat, dan is er weer een zitting. En als je uitgeademd bent, dan is er weer een inademing. Het leven, dat leeft zichzelf. En als je het anders ziet, dan krijg je problemen. Dan ga je namelijk dingen scheiden in dat leven. En dat, wanneer een ik vormt, dan heb je dat. Maar dan gaat het ik dingen opeisen in het leven. Maar zie je de problemen? Dat beperkte ik, dat heeft nog steeds in zich dat besef van alles. Dat zelf zijn, dat is ook alles. Maar wanneer een beperkte ik dat beperkte zelf zijn dat gaat zeggen, nou dan wordt het gevaarlijk. Dat zelf zijn, dat is alles. Het is de belangrijkheid zelf. Maar wanneer ik zeg, ik ben belangrijk. Dan wordt het gevaarlijk. Dus op beperkt niveau zegt het zelf zijn hetzelfde als op dat onbeperkte niveau. Non-duale niveau. Het open niveau. Alleen wanneer dat in een beperkt sfeer terechtkomt, dan is dat een absurditeit, maar het is ook gevaarlijk. Want het ik stelt zich op de eerste plaats. Het ik is het belangrijkste. Vanuit dat ik wordt alles gedaan in het kader van eigenbelang. Dat oneindige, uiteindelijk dus dat absolute. Natuurlijk, dat is ook dat zelf zijn. Maar daarin zitten geen beperkingen meer. En wanneer dan een beperkt ik in de wereld gaat zeggen, ik ben absoluut. En de rest moet er voorbij. Je ziet hoe gevaarlijk dat is.
dat neemt toch niet weg dat iemand zijn mening kan geven over dingen.
Ja, nou ja, je zegt het goed. Wanneer het gaat om een beperkt ik, ja, het beperkt ik heeft meningen.
Ja, een bedrijf.
En dan krijg je dus meningen tegenover meningen.
Ja.
Wanneer die grenzen van identiteiten verdwijnen, dan ontstaat er iets anders. Een veel ruimere blik, totaal open sfeer, waarin dingen meteen duidelijk zijn. Maar er speelt geen eigen belang meer. In meningen speelt altijd een stuk eigen belang. Ook bijvoorbeeld, ik weet het toch beter dan jij.
Dat kan het kwaad zijn, hè? Ja. Als wij nu samen een huis moeten bouwen, ik ben toevallig ingenieur en u bent bioloog. Enfin, op die moment is de kennis van een ingenieur meer van tel. En dan zal ik zeggen, meneer, je hebt het fout, want het moet zo gebouwd worden. Die plaat die moet zo dik zijn, want die berekening, dat kan toch ook zo zijn? Misschien.
Jawel, maar in het algemeen kun je wel zeggen dus, dat wanneer er inderdaad verschillende mensen dan zo bij elkaar zijn, wat zou nou de hoogste waarheid zijn wanneer alles op een hoger niveau getild wordt? Want het kan best zijn dat de bioloog wel heelzinnige dingen over die architectuur en de materialen kan vertellen.
Oké, maar over die plaat?
Nee, goed, dat hangt er helemaal vanaf. Maar in het algemeen dus zie je wel dus dat wanneer je ergens vanuit een beperkte identiteit iets ziet en zegt, dat het altijd een beperkte identiteit is en een beperkt verhaal is wat je zegt. Bijvoorbeeld, die architect die kan ook bijvoorbeeld er heel verstandig aan doen om eens een keer licht op te steken in andere culturen. Bijvoorbeeld. Dus dat je principieel op dat ik-niveau de betrekkelijkheid ziet, dat is op zich al ontzettend belangrijk. En natuurlijk in de praktijk, natuurlijk, dan heeft het volledig gelijk. Natuurlijk, het hangt er vanaf wat voor vraag je stelt. Afhankelijk van die vraag, zeg je nee, natuurlijk. De ene is meer deskundige in die praktische dingen dan in andere. Maar fundamenteel blijft het dus altijd een beperkt standpunt, een bepaald perspectief. Want ook die architect, die heeft een bepaalde opleiding gehad, in een hele op een hele specifieke wijze, die anders is dan in een ander land, enzovoorts, enzovoorts. Dus die betrekkelijkheid die blijft bestaan. Ook al zeg je in de praktijk vooruit natuurlijk. Die man is populair, dus ik laat hem graag zo zijn gang gaan.
Mag het ik als spel blijven bestaan? Hè?
Nou, het is wel een heel gevaarlijk spel. want hoe zie je dan dat het spel? Wie speelt dat?
Als je boekhouder bent, is dat een beperking, maar je moet dat spel. Want boekhouders zijn toch spelen.
Jawel.
En je kan tegelijkertijd dat hoge niveau aanhouden.
Nou ja, dat aanhouden, hè. ik probeer me voor te stellen hoe je dat dan doet. Een hoger boekhouder of zo?
Nee, een lager boekhouder. Maar...
Nee, kijk, steeds maar weer opnieuw hoe het zit met jezelf. Wanneer je jezelf ervaart als dat totaal openen, dan kan natuurlijk best een stuk leven doorgaan, compleet met boekhouden, maar continu is er dus wel die eigenzijds ervaring totaal vrij te zijn. En dan is het niet meer een kwestie van een spelen van een ik-spel of zo. Of een rol innemen die dan boekhouder wordt genoemd. Nee, ook boekhouden gebeurt dus dan in de totale open sfeer van het leven. Dus het gaat vanzelf. En als je dat anders ervaart, ja, dan wordt het zwaar en zijn er problemen.
Maar wat bedoelt men dan met spel in het bewustwordingsproces? Het lila.
Nou, wanneer het gaat om het lila, is het dus het spel van Krishna, maar dat betekent dus het spel van totale zelfzijn, namelijk totaal alles zijn. Totaal alles zijn. Niet een specifieke rol uitspelen, nee, je bent alles. En dat is het spel. Dat is de grote creativiteit. Dat is lila. En dat gebeurt belangeloos, gaat helemaal vanzelf. En op een gegeven moment houdt het op. Ja, dan is het met leven gedaan. Of met een resetting gedaan. Er is een uitblazen en het hele al de tijd uit. En er is weer een inademing en een implosie. En dan is alles weg. Moet je het erg vinden? Moet je het erg vinden bijvoorbeeld dat zo'n luipaard een antiloop opeet? Het zijn allemaal dingen die bij het leven horen. En God zag dat het goed was.
En het werd licht.
Ja.
Wat jammer.
Ja.
Maar hoe plaatst u leren? En daarmee bedoel ik niet alleen leren op school, maar leren dat nemen en aanpassen. Hoe heeft u dat een plaats in uw inzichten? Want leren is toch iets dat toch wel moeite vergt. Allee, ik wil nu Arabisch leren, maar ik kan dat niet, maar ik moet daar toch serieus wel moeite voor doen. En kan ik zeggen, ik ben ruim en open, maar daarmee ken ik geen Arabisch. Dus ik moet toch wel...
Wel, maar erdoor dat je het dan wel op een bepaalde manier construeert. Ik wil Arabisch leren en ik moet daar moeite voor doen. Hoe minder je die notie hebt, des te makkelijker leer je Arabisch.
Ja, maar dan moet ik dan een keer een tip geven, want dan ga ik taalkursus organiseren, want dat kan mij veel geld opbrengen.
Ja, daar ben ik niet voor om je veel geld te laten opbrengen.
Nee, maar ik zou veel mensen kunnen helpen.
Nee, maar je kunt, nee, het gaat hier om het principiële. Zelfs dus dat wat je dan leren noemt. Ook dus op dat niveau van individuele mensen. Zelfs daar geldt het. Hoe minder je opstelt als ik moet leren, des te beter gaat het. Wanneer je zelf zegt, oké, ik heb interesse in de Arabische cultuur. En die taal, nee, dat lijkt me wel wat. Hoe zou je dan het beste kunnen opstellen? Hoe kun je, zou je het beste oriënteren? Ja, dan kun je toch het beste oriënteren als, oh ja, ik zelf. Ik ben gewoon iemand uit een Arabisch sprekend land, familie. Oh ja, wat houdt het in? Oh ja, dit houdt het in, dat houdt het in. Oh ja. Ik hoor zoveel mogelijk Arabisch. Nog beter, je gaat gewoon wel in een Arabisch land wonen. Maar wanneer dat niet mogelijk is, doe je maar zoveel mogelijk alsof. Hoe minder ideeën je hebt dat je Arabisch moet leren, des te beter zal het gaan. Alle processen gaan beter. Naarmate er minder een ik wil is, een ik moet is. Dat is nou helemaal zo. Kinderen leren spelen gewoon verschillende talen. Vlaams en Frans. Terwijl Nederlanders, nou die zitten op een latere leeftijd, zitten die ontzettend veel moeite om nog het Frans te leren. Bijvoorbeeld. Dus het is wel een algemene richtlijn. Hoe minder er een ik is, des te beter gaat alles. Nou, als je dat ervaart, dan zeg je, nou, dat is inderdaad mooi.
Ja, maar ik wil dat alleen maar aannemen, maar ik zoek naar hoe dat, dat dan vertaalt in het dagelijkse leven.
Nou, dat is dus dat je steeds minder een notie hebt van ik moet en ik wil. Dat je steeds meer een ervaring hebt, het gaat vanzelf. Dus dat je ook steeds minder verwachtingen hebt. En daardoor gebeuren allerlei dingen niet, maar allerlei andere dingen wel. Dat is die spontaniteit die je dan de kans geeft. Dus dingen gaan vanzelf, of ze gaan niet. Als je een andere taal wilt leren, nou, dan doe je goed aan om eerst eens een keer te zeggen, nou, ik blijf eerst maar eens een keer zitten zonder iets te doen. Hoe sterk is die innerlijke impuls om zo'n taal te leren? Wanneer je het alleen mentaal doet, nou, dan heb je er ontzettende moeilijkheid bij om zo'n taal op te pikken. Wanneer je het doet vanuit een veel diepere motivatie, ja, dan zal het vanzelf gebeuren.
Ja, maar die motivatie komt niet vanzelf, hè?
Nou, als die motivatie niet vanzelf komt, dan zou ik niet aan de Arabisch beginnen.
Ja, maar, ik werk in een bedrijf en die doen zaken met Marokko en met Turkije. Maar die zeggen, leer maar Arabisch of je kunt ophoepelen. Wat is dan?
Nou, dan kan er toch een diepe motivatie
zijn. Sorry, ik heb niet bestaan.
Dat zou een motivatie kunnen zijn om te doen.
Nee, maar besef bij jezelf van, hey, vind je het zelf belangrijk genoeg of niet? Als je het zelf eigenlijk niet wilt, en het moet van je baas. Nou, zeg dan maar tegen je baas van, nou nee, kijk eens, dit wordt nooit. Wanneer je het moet doen voor de baas, dat is net zoals met kinderen die dan naar een hogeschooltype moeten en die moeten van alles leren, van ouders. Nou, dat wordt niks. Die kinderen die zullen zelf iets aan motivatie moeten hebben, willen ze door die klas heen gaan. Dus dat zul je bij jezelf duidelijk moeten vinden.
Wel, je kunt dat vinden, maar dat komt niet vanzelf.
Nou ja, als je het vindt, dan is het er blijkbaar. En als je het niet vindt, dan is het er niet.
Ja, mijn vrouw wordt lastig in de steen.
Ja.
Heb je zelf nog nood aan dingen zoals aandacht, erkenning, vervulling van bepaalde verlangens?
Nee, wanneer dat die notie van dat ik verdwijnt, wanneer dat oplost in een ruimer zelfzijn, dan zijn al die dingen toch niet meer aan de orde. Ze zijn niet meer aan de orde.
Dat betekent dat ze je op een eiland kunnen zetten en je gaat je vrienden niet missen en je familie, of je gaat geen aandacht
Ja, natuurlijk, gewoon tot op zekere hoogte blijft de praktijk natuurlijk best doorspelen. Gewoon alleen aan de biologische gegevenheden van het lichaam natuurlijk. En bepaalde psychologische dingen die gaan ook gewoon door, dat hoort ook bij het leven. Maar wanneer het openkomt, dan zie je dus dat er wel een spontaniteit openkomt, zonder dat er een ik is die allerlei dingen wil gaan regelen, dat ik wil en ik moet en zo, dat verdwijnt. Dus wanneer het leven loopt op een bepaalde wijze, nou, dan loopt het op een bepaalde wijze.
Dus het is er wel, maar het is niet meer dwangmatig.
Het is totaal niet meer dwangmatig. Natuurlijk, het leven, dat leeft zichzelf op een bepaalde wijze en daar gebeuren dingen. Maar er zit nergens dwang, want wanneer er dwang is, dat betekent dat er ergens krachten zijn die ergens op inwerken.
Maar is het niet...
En wanneer er geen ik meer is, dan is er dus niks meer om in te werken.
En kan het niet gebeuren dat men daar toch nog toe verleidt, of bijvoorbeeld ineens je hebt de aandacht, krijgen bijvoorbeeld, dat het meer zoek weer.
Nou, dat zal moeten blijken. Dus dat is iets wat je van tevoren niet zomaar even kunt zeggen. In hoeverre die openheid er is en blijft, ja, dat zal inderdaad moeten blijken. Dus daarom vind ik het ook heel raar om zo'n woord als verlichtheid te gebruiken. Want het moet voortdurend maar blijken. Of werkelijk die openheid er is en blijft.
Geniet u van de aandacht die u krijgt?
Nou, dat is dus dat punt van, dat ben ik meteen nog geneigd te zeggen, nou ja, waar moet ik kijken? Nou ja, goed, een andere keer kunnen we nog wel eens een keer praten over het standpunt en het perspectief bijvoorbeeld, hè. Maar we hebben het nu al gehad over dat zijn wat werkelijk verstrooid is, overal in. Dus dan is er niet meer ergens een bevoorrecht standpuntje, een plaatsje waar die ik-elementen, zoals ik-belang en van genieten, weet ik wat allemaal, kan optreden. Nee, het gaat werkelijk heel radicaal. Dat werkelijk dat standpuntje gaat oplossen in het grote geheel. En dat is iets wat je dus steeds duidelijker kunt gaan ervaren, steeds duidelijker kunt gaan zien, wanneer dat verder ook met jezelf gebeurt. Het is een herkenning. Oh ja, natuurlijk. Ik kan er weer ergens helemaal samenballen in een ik. Maar veelal is het al veel ruimer, is het hartstikke ruim. En voelt eigenlijk heel goed. Dat is een veel hogere werkelijkheid dan weer in zo'n heel klein standpuntje met vaste patronen, vast perspectief, eigenbelang enzovoorts. Verdedigen van het eigenbelang, vergroten van het eigenbelang. Dat is iets wat op een gegeven ogenblik oplost, gelukkig maakt. Zeg je, nee, dat andere is zo kunstmatig. Het geeft zoveel ellende. Nou, dat het ellende geeft en lijden. Maar dat zul je dus wel helemaal moeten doorzien. Zo duidelijk, oh ja, nou, hoeft dat niet meer. Zullen we het daarbij laten, want we zijn al bijna 2,5 uur bezig. Tijd bestaat niet, dus dat zie je zo in. Maar op een gegeven ogenblik dan is het even belletjes. Al was het heel belangrijk. Voor jou.
Ik sluit eigenlijk een beetje aan bij hem. Dus als het gaat over die verlangens, die gevoelens, in welke mate ben je dan nog betrokken bij het leven dat al een illusie is?
Nou, het moet duidelijk zijn. Je bent 100% overal in betrokken.
Maar op een
heel
ander niveau.
Ja, nou, ook op het concrete niveau, want je bent alles. Maar ook nog steeds dat die vrij zijn, dat gaat samen. Dat je totaal vrij bent en je bent letterlijk alles. Nou, dat mag geen betrokkenheid. Een ik, dat heeft altijd zijn voorkeuren en de dingen die hij niet wil. Dus zegt hij, dat niet. Dat wil ik niet zien, dat vind ik niet leuk. Dat doet het niet. Wanneer het open is, nee, juist alles open. Ook de minder mooie dingen. Dus die betrokkenheid, die wordt ontzettend veel groter.